Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze kerkdienst. Mijn excuus voor de wat opstartproblemen, maar er was wat geluidsapparatuur verdwenen. Als het goed is, moet het nu allemaal gaan lukken. Ook een hartelijk welkom aan de luisteraars die op het internet via een later tijdstip met ons meeluisteren. Ook u een hartelijk welkom in deze dienst. Onze voorganger vanochtend is dominee Terpstra, ook een hartelijk welkom. En achter het orgel zit Jan Star vanochtend om ons te begeleiden. Jan ook wel welkom. Ik heb eigenlijk maar één mededeling vandaag en dat is dat aanstaande maandagavond bij mij thuis op de Duinweg 84 er weer bijbelstudie gehouden wordt uit het boek Openbaringen. En u bent daar alle van harte uitgenodigd. De collecte is wederom voor de opbouw van de kerk. En de bloemen vanochtend die willen we graag meegeven aan de dominee en eigenlijk meer als groet aan zijn moeder, omdat hij vanochtend specifiek de groeten van zijn moeder hier aan de gemeente bracht. Dus willen wij iets terug doen en we geven de bloemen mee aan de dominee. En dan rest mij nog u een gezegende dienst toe te wensen en draag ik de dienst over aan de dominee.
Zullen we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 32, vers 1. Psalm 32, vers 1. Als stilgebed vragen wij om een zegen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Unter Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Genade zij u en vrede van God, de Vader, en van Jezus Christus, zijn Zoon. Amen. We freuen ons auf Ihren Besuch. Dat is het laatste Duits dat ze vanochtend van me gehoord hebben. In deze dienst denken we na over de figuur van Zacchaeus. Zacchaeus die gezien werd, ook al had hij zich zo goed verstopt daar boven in die boom, voor de mensen niet zichtbaar, maar voor Christus wel. En het wonder van vergeving waarvan we net zongen viel hem ten deel. We zingen van diezelfde Psalm 32, de versen 2 en 3. Psalm 32, 2 en 3.
Thank you.
die de zijne vergeeft, is ook degene die de zijne zijn kinderen zijn wegen wijst. Dat doet hij in zijn geboden. Ik lees u de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen die niet dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een God die opkomt voor mijn eigen eer. En die dus de eerste plaats die ik hoor in te nemen in jouw leven niet wil delen met anderen. Die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen. Aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet zinloos gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want de 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En het is de Heere Jezus zelf geweest die zijn geboden heeft samengevat. Toen hem gevraagd werd door een wetgeleerde wat het voornaamste gebod is. Wat is het eerste van alle geboden? En Jezus antwoordde hem, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is één. En u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Tot zover. Wij zingen van Psalm 103 in de oude berijming, de versen 2 en 9, waarin het ook weer gaat over het wonder van Gods vergeving. Psalm 103, de versen 2 en 9. Zullen we bidden? Laat ons beten. Heere in de hemel, we naderen voor u. En is dat niet wonderlijk, te naderen voor u, met wie priesters, profeten en koningen omgingen? Te naderen tot u, die sprak tot uw dienstknechten, Jesaja, Jeremia, Ezechiël. Te naderen tot u, wiens stem klonk in het donderend geraas op de Sinaï. Te naderen tot u, wiens stem klonk bij de doop van uw zoon in de Jordaan. Te naderen voor u, Heere, tot wie in de loop van de eeuwen zoveel mensen genaderd zijn. Een lange stoet van mensen die bij u kwamen, om u hun nood te klagen, om tot u te roepen, te schreeuwen. Wij sluiten ons aan in die lange rij van mensen die ook zondag aan zondag samenkwam rondom het woord, om van daaruit richting en leiding, vermaning, troost, bemoediging, alles te ontvangen wat nodig was. En wij zijn niet meer dan zij. Wij zijn niet anders dan zij. De tijden lijken misschien wel heel anders, maar wezenlijk zijn de mensen gelijk en hebben ze nog steeds Christus nodig om in een verzoende relatie met u, Heere God, te kunnen leven. We bidden u, Heere, dat zoals u het voorgeslacht, onze eigen ouders, grootouders, overgrootouders, hebt toegesproken vanuit het woord, of u dat ook vanochtend wilt doen, nu wij met schijnbaar maar een klein getal samen zijn gekomen. We bidden u, Heere, dat we uw stem mogen verstaan, dat uw dienstknecht daartoe alles wilt geven wat hij nodig heeft, maar ons ook alles wilt geven wat we nodig hebben voor het luisteren, omdat bij het luisteren ons van alles in de weg kan staan. Echt van alles. Wat we meegenomen hebben over de drempel van dit kerkgebouw heen, van deze ruimte heen, zit in onze hoofd en onze hart, onze zorgen en noden over eigen gezondheid of die van een dierbare. Heel in het bijzonder denken we erbij aan zuster Lindhout, Heere, die voor kuren weer naar het ziekenhuis moet. We bidden nu om een zegen over die kuren. We bidden u om een zegen over ieders problemen, waar we ook maar mee worstelen, waar we ook maar mee zitten. Maar we bidden tegelijk, Heere, dat op deze zondagmorgen hier in het dienstencentrum alles even van ons af mag vallen. Alle stemmen in ons tot zwijgen mogen komen, opdat er ruimte komt voor het luisteren naar uw lieve stem alleen. We bidden u voor de gasten in ons midden. En we bidden u, Heere, dat dwars door de taalbarrière heen zij zich met ons verbonden mogen weten. Heere, spreek tot ons. Herr, spricht zu uns. Sei in unser Mitten. Hoor ons bidden om Christus wil. Amen. We lezen uit Lucas 19, de versen 1 tot en met 10. Ik lees u uit de Bijbel, Lucas 19, de versen 1 tot en met 10. Zacchaeus. En u zult straks misschien aan een paar dingen in de preek kunnen horen dat ik hem vorige week gehouden heb in een dienst van avondmaal en dankzegging voor het avondmaal op Urk. Maar nu eerst Lucas 19 vers 1 tot en met 10. En Jezus kwam Jericho binnen en ging er doorheen. En zie, er was een man van wie de naam Zacchaeus was en hij was oppertollenaar en hij was rijk. En hij probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was. En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om hem te zien, want hij zou daar voorbij komen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij op, zag hem en zei tegen hem: Zacchaeus, haast u en kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis verblijven. En hij haastte zich en kwam naar beneden en ontving hem met blijdschap. En allen die het zagen, morden onder elkaar en zeiden: hij is bij een zondige man binnengegaan om daar zijn intrek te nemen. Zacchaeus nu ging staan en zei tegen de Heere: zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. Toen zei Jezus tegen hem: heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Zacchaeus wordt gezien in de wilde vijgenboom waarin hij zit. De Heer ziet hem, kent en doorgrondt hem. Wat een wonder. Psalm 139 zingt ook van dat wonder. Van Psalm 139 zingen wij de versen 1 en 3. Psalm 139, 1 en 3. Van gezang 117 zingen wij de versen 1 en 3 als het amen van de preek geklonken heeft. Gezang 117, 1 en 3. Ik zie er ook wat kinderen zitten. Spelen jullie nog wel eens verstoppertje? Of niet zo heel vaak meer? Nou, dat kwam in mijn tijd nog best veel voor dat we verstoppertje speelden. Dat één kind zich ronddraaide. Tot 10 telde. De rest moest heel hard wegrennen. En zich verstoppen. Als je dan een bosje had gevonden, dan kroop je daarin. Of je kroop achter een schuurtje of weet ik wat. En dat andere kind moest je dan proberen te vinden. Zo ging dat. Verstoppertje spelen. Nou, zie je grote mensen al verstoppertje spelen? Dat ik bij wijze van spreken me omdraai tot 20 tel. En dat meneer Houwater heel hard vandoor rent. Dat kan hij niet meer, wat zegt u? Dat kan niet best. Oké. Ja, dat doen grote mensen natuurlijk niet, hè. Maar zal ik jullie wat vertellen? Grote mensen spelen wel degelijk verstoppertje. Op een andere manier, hoor. Dan doen ze zich anders voor dan ze zich voelen. Dan kijken ze wel blij, maar ze moeten van binnen eigenlijk huilen. Kent u dat niet? Dat uw diepste zelf, wat er in u omgaat, dat u dat voor anderen verborgen houdt. dat u vrolijk doet, bekend staat als heel sociaal, terwijl u in feite denkt, een ander moest eens weten wat er in mij omgaat. Grote mensen spelen verstoppertje. En weet je wat ze ook doen? Ze spelen ook nog wel eens verstoppertje voor de Heere God. Weet je wie dat ook wel wilde doen? David. We hebben net gezongen uit Psalm 139. En in Psalm 139 horen we David zeggen, bidden, Heere, u doorgrondt en kent mij. Heere God, u kent alle schuilhoeken van mijn bestaan. Maar dan ziet u ook, Heere God, wat ik het liefst voor andere mensen verborgen hou. De dingen die ik verkeerd heb gedaan in mijn leven. Mijn zonden. En ik wil eigenlijk helemaal niet, Heere God, dat u dit ziet. Want dat komt niet goed tussen mij en u. Dus ik zou me wel willen verstoppen voor u. Naar de andere kant van de oceaan willen gaan om u te ontwijken. Of in de groeven, in het graf willen neerdalen. Om u daar te ontlopen. Maar Heere, het is niet mogelijk. En David doet in Psalm 139 de ontdekking dat het ook niet nodig is. Want aan het eind van de psalm slaagt hij er zelfs in om te bidden. Doorgrond mij en ken mijn hart, o Heer. Met andere woorden, Heer, ik onderwerp me aan uw alles doorgrondende blik. Omdat ik weet dat als u mij kent met al mijn feilen en falen. Het toch ook altijd is een kennen in liefde. Is dat niet het grote wonder van het evangelie? De Heere zoekt ons op daar waar we zijn. In onze schuilplaatsen. En roept ons tevoorschijn. Hij die ons doorgrondt. Reikt ons vanuit zijn doorboorde handen. Liefde aan. Gekend en toch bemind. Dat is ook het geheim van Lucas 19 vers 1 tot en met 10. Boven de preek heb ik geschreven Zacchaeus de oppertollenaar. Zacchaeus de oppertollenaar. We komen hem in drie rollen tegen. De toeschouwer, de aangesprokene en de gelovige. Zacchaeus de oppertollenaar, de toeschouwer, de aangesprokene en de gelovige. De toeschouwer. Nou, dat is het eerste punt, de toeschouwer. Jullie weten ook wel dat namen betekenissen hebben, hè? Ik weet niet hoe jullie precies heten, maar jullie weten vast wel wat jullie naam betekent. Nou, de naam Zacchaeus heeft ook een mooie betekenis. Het kan afgeleid zijn van het Hebreeuwse Zakai. Dan betekent het onschuldig of rein. Het kan ook afgeleid zijn van het Hebreeuwse Tzadik. Dan betekent het iets als rechtvaardig. En dat zijn hele mooie betekenissen, hè? En ik ga er toch van uit dat de ouders van Zacchaeus wisten wat ze deden toen ze hun kind Zacchaeus noemden. Dat het eigenlijk een beetje werd meegegeven door hen als een programma voor hun leven, voor zijn leven. Ze zagen zo graag dat hun kleine jongetje bij het opgroeien een man zou worden die heilig, rechtvaardig, onschuldig, rein voor de Heere zou willen leven. Maar ja, die ouders van Zacchaeus moesten ontdekken wat alle ouders moeten ontdekken. Namelijk dat hun kinderen niet zijn van klei. Klei kun je in model brengen zoals je wilt, maar dat kun je niet met kinderen. Je kunt van alles je voornemen, maar je zult zo nu en dan moeten slikken als je ziet dat kinderen eigen wegen gaan. En soms is het echt slikken. Als het dierbaarste dat je je kinderen wilde meegeven, het meest kostbare, in hun kinderlevens of als ze volwassen worden, niet landt. En dat is het geloof in Christus. En het is heel goed mogelijk dat de ouders van Zacchaeus dat ook nog bewust hebben meegemaakt. En misschien zelfs wel meemaken op ditzelfde moment, als Lucas 19 zich afspeelt, wat we hier lezen, zich afspeelt, dat ze nog in leven zijn, die ouders, en moeten meemaken, dat hun jongen, die in zijn naam het geloof in Israëls God meedraagt, heel andere wegen gaat, omdat hij voor de bezetter gaat werken, voor de Romeinse bezetter. En dus vloekt met alles wat mooi en heilig is aan het geloof van Israël. Door, ja, stelt u zich maar voor hoe dat ging in de oorlog. Dat er mensen waren die meewerkten met de NSB. Nou, zo iemand is in feite Zacchaeus als hij hult met de bezetter. Een NSB'er uit de eerste eeuw. Bijzonder triest. Als je zo'n mooie naam draagt. Zo'n programma voor je leven. Wat voor functie heeft Zacchaeus precies? Dat moeten we ons ook even afvragen. Oppertollenaar is toch een beetje vaag. Het kan betekenen dat hij de leiding had over een groepje belastingambtenaren. Het kan ook betekenen dat hij hoofd was van het douanekantoor van Jericho. Want Jericho was nogal een handelsplaats hoor. Het lag bijna op een soort van drielandenpunt tussen Judea, Samaria en het Overjordaanse. Dus er kwamen flink veel goederen binnen, waarover belasting moest worden geheven. Die moest worden afgedragen aan de Romeinen. Nou, mogelijk is Zacchaeus in dat geheel een speelfiguur, die daar zelf ook het nodige aan overhoudt en waarschijnlijk niet altijd op een even eerlijke manier. U moet zich voorstellen dat deze man als heuler met de bezetter, als NSB'er uit de eerste eeuw, waarschijnlijk wordt veracht door alle inwoners van Jericho. Zonder dat hij daar last van heeft. Want op deze ene dag, mensen, heeft Zacchaeus last van maar één ding. En dat is zijn lengte. Want Jezus nadert. Jezus nadert de poorten van Jericho. En het is al heel mooi dat hij komt. En de mensen zijn al enthousiast. Maar als hij dan even buiten de poorten van Jericho ook nog een blinde geneest. Die om ontferming geroepen heeft. Nou, dan zijn de mensen niet meer te houden. En dol enthousiast drommen ze samen rondom de route die Jezus zal afleggen. Rijen dik staan ze er. En dat is natuurlijk een groot nadeel voor iemand die zo klein is als Zacchaeus. Hij kan er niet meer tussen. Laat staan dat iemand denkt, ach, laten we ook even plaats maken voor die kleine Zacchaeus. Uiteraard doen ze dat niet voor die oppertollenaar. Dus wat doet Zacchaeus? Zo stel ik mij dat voor. Hij rent een eind voor de stoet uit van Jezus met de zijnen. Want misschien is er verderop een plekje waar het minder druk is. Waar hij de Heer Jezus kan zien. Dat plekje is er niet. Maar even verderop is er wel een wilde olijfboom. Een wilde olijfboom heeft, zo las ik, takken die vrij laag bij de grond hangen. Dus ook voor een klein figuur met korte beentjes is het mogelijk om vrij eenvoudig in die boom te klauteren. En dat is wat Zacchaeus doet. En zo heeft hij op die dag het mooiste plekje dat er is. Het langst van iedereen kan hij de Heere Jezus zien, terwijl hij dichterbij komt en aan hem voorbij trekt. En hij zit mooi verstopt achter die bladeren. Zodat hij van de haatdragende blikken van de mensen geen last heeft. Wat bezielt Zacchaeus? Daar kun je natuurlijk heel mooi over preken. Dan kun je zeggen, ja, Zacchaeus had toch wel een gat in zijn hart, hè? Hij miste toch wel iets. Hij was op zoek naar liefde die hij van de kant van de mensen natuurlijk niet kreeg. Als landverrader met een hoofdletter L. Dus hij zal zich eenzaam en alleen hebben gevoeld. En hunkerde misschien eigenlijk ten diepste wel naar God. En toch is dat een mooi. Want weet u wat er heel eenvoudig staat? En hij probeerde te zien wie Jezus was. En dan moet je even denken aan wat je verderop leest in de lijdensgeschiedenissen. Hoe koning Herodes Antipas ook niets liever wil dan Jezus zien. Hij wil Jezus graag zien, hopend op een sterk staaltje. Dus het is een buitenkantje als Pilatus Jezus daar hem doorstuurt voor verhoor, voor onderzoek, om terecht te staan. Want dan kan hij eindelijk Jezus eens zien en in levende lijven meemaken. Uit een soort van nieuwsgierigheid, uit sensatiezucht. En we mogen ervan uitgaan dat als wij lezen dat Zacchaeus probeerde Jezus te zien, het Zacchaeus gaat om hetzelfde. Sensatie. Net zoals al die andere mensen die staan langs de route uit zijn op sensatie. Mooier is het niet in het geval van Zacchaeus. Want Zacchaeus, mensen, mist niets. Hij heeft misschien niet veel mensen in zijn leven om zich heen, maar hij is tevreden met zijn rijkdom. Mensen, komen we dat soort mensen vandaag de dag niet heel veel tegen? Mensen die geen behoefte hebben aan God, aan Christus, aan vergeving van de zonde, maar die hun leven gewoon perfect op orde hebben. Die, ja, vrienden, vriendinnen hebben en aardse rijkdommen bij de vleet, die meerdere keren per jaar op vakantie kunnen. En dat is vaak ook het punt waarop alle communicatie van het evangelie stuk loopt. Want het evangelie gaat ervan uit dat je wel degelijk een gebrek hebt, waar God door Christus in voorziet. Maar als jij als mens zegt bij jezelf, ja, ik heb gewoon genoeg, ik ben rijk genoeg, ik heb alles wat mijn hartje begeert, liefde van mensen en mooie spullen en een gewone bevredigend leven. Wat voor behoefte heb je dan nog aan Jezus? Geen enkele. En daar komen mensen achter die het evangelie proberen uit te dragen. In de richting van medemensen. Kun je heel vaak reacties krijgen als fijn voor jou. Fijn dat jij rijk bent met die Jezus. Maar ik heb geen behoefte aan hem. Dat maakt dat veel evangelisatiewerk ploegend op de rotsen is. Of dat nu plaatsvindt in uw gezin. Ten aanzien van kinderen of kleinkinderen. Of in het catechisatielokaal of in georganiseerde evangelisatieactiviteiten. We hebben in 2016 meer dan ooit te maken met mensen die zijn als Zacchaeus. Die alles hebben wat hun hartje begeert. En we moeten ook eerlijk kijken naar onszelf. Hoe zit dat met u? U gaat naar de kerk, u draait mee in het kerkelijk werk als vrijwilliger, als ambtsdrager of als wat dan ook. Maar hebt u wel werkelijk behoefte aan Jezus? Of moet u ten diepste van uzelf zeggen, dominee, als ik heel eerlijk ben, ben ik net als Zacchaeus. Ik draai voor het oog wat mee in het kerkelijk leven. Ik bid en ik lees, maar ten diepste heb ik aan hem geen behoefte aan die Jezus. Wat moet je met zoveel onverschilligheid in je eigen leven of in dat van dierbaren? Nou, dan moet je zien op Jezus. Want het wonder gebeurt op dat moment dat Jezus aan die wilde vijgenboom voorbij loopt, waarin Zacchaeus verstopt zich. Dan is er één enkele blik van de heiland voldoende om dat leven van Zacchaeus, dat leven waarin hij alles op een rijtje had, waarin alles compleet was, om dat als het ware als scherven te slaan. En Zacchaeus tot zich te trekken. Tot Jezus te trekken. Eén enkele blik van de heiland. Hij kan de behoefte scheppen die mensen uit zichzelf niet hebben. Zacchaeus, de oppertollenaar. De toeschouwer. En dan als tweede de aangesproken. Ja, zoals ik al zei, Zacchaeus heeft echt een prachtplek, hè? Maar ook hij realiseert zich, toch maar een paar ogenblikken, dan is alles voorbij. Dan is Jezus aan mij voorbij getrokken en dan ga ik terug naar mijn kantoortje. Dan ga ik weer mijn douaneheffingen in. En misschien nog een stuk of wat mensen afpersen. In elk geval ga ik dan over tot de orde van de dag. Niets gaat echter op de oude voet verder. Want zoals ik al zei, Jezus kijkt omhoog. En dan spreekt de heiland mensen wonderlijke woorden. Zacchaeus, haast u en kom naar beneden. Want heden moet ik in uw huis verblijven. Moet u zich die route eens voorstellen. Honderden mensen langs de kant. Overal gejuich, overal mensen die Jezus aandacht proberen te trekken. Overal zullen ook wel bomen gestaan hebben, neem ik aan. Dat zal wel zo geweest zijn. Er is genoeg dat Jezus aandacht kan trekken. Maar uitgerekend op deze ene plaats kijkt hij omhoog, dwars door het gebladerte heen en ziet Zacchaeus zitten. En wat meer is, hij kent Zacchaeus bij naam. Oh, hij zou die naam gehoord kunnen hebben, denkt u misschien, van een omstander. Kijk, die Zacchaeus eens, daar zit hij weer hoor, die oppertollenaar, die NSB'er. Misschien heeft Jezus over hem horen fluisteren, denkt u, maar daar lezen we niets van in de tekst. En dus lijkt het mij veel waarschijnlijker dat het hier gaat om voorkennis, goddelijke voorkennis. En hoor ook eens wat Jezus precies zegt. Heden moet ik in uw huis verblijven. Moet? Is dat een moeten in de trant van, nou ja, het moet maar. Ik moet toch ergens eten en drinken hebben, bijkomen van de vermoeienissen van deze dag. Nee, het is een goddelijk moeten. Het is een moeten volgens het plan van de Vader. Alles op deze dag, op dit moment, werkt eraan mee dat God zijn goddelijke liefdepijlen in Jezus zijn Zoon afvuurt op het hart van Zacchaeus, zoals hij in feite van eeuwigheid af al van plan is geweest. Wat een hoop en een uitkomst voor een gedesinteresseerd figuur als Zacchaeus is, die geen behoefte heeft aan Christus. Wat een hoop voor iemand die zo aan de rand staat. En zo werkt de Heer nog. Ik heb er net al iets van gezegd, hè. Hoe een levensreddende blik van Christus hoop biedt voor wie geen interesse kent. Dat denk ik, hè? Als ik kijk naar Noordwijk, naar ons kleine getal. Wat een hoop biedt dat. Als we al die mensen om ons heen zien met hun huizen, hun auto's, vrolijk bezig met vakantie vieren of een dagje aan het strand. Ze hebben geen behoefte aan hun heiland. Helemaal niet. Maar als Christus vanuit het goddelijk welbehagen spreken mag, heden moet ik in jouw levenshuis verblijven, dan verandert alles. Niet omdat mensen ertoe in staat zijn om iets te veranderen in hun harten en levens, maar omdat het God zelf is die vanuit zijn verkiezende liefde mensen in contact brengt met de heiland en hen zijn woord doet verstaan. Vandaag moet ik in jouw levenshuis verblijven. Wat een wonder ook, dat de Heere om wil zien naar een maatschappelijk randfiguur. Misschien zit er hier vanmorgen zo iemand die zegt, zo voel ik mij nou ook, dominee. Randfiguur. Ik heb alles stuk gemaakt in mijn leven. Echtscheiding achter de rug, geen contact met kinderen, alles vernield, van alles de schuld gekregen en nog terecht ook, dominee, is er voor mij nog hoop, jou. Zolang er nog een heiland is, die de pijlen van de verkiezende liefde van zijn vader op zondagsharten afvuurt. Zoals hij in het geval van Zacchaeus doet, dan denk ik, er is nog hoop. En dan worden alle dingen geleid, hè? Dan komt er ineens iemand in je leven die christen is en die je meeneemt naar de kerk. Dan loop je in Noordwijk voorbij aan het dienstencentrum en je ziet de deuren openstaan en je weet, dan moet ik naar binnen. Of een collega op je werk overlijdt en je gaat mee naar de rouwdienst. En je zit in de kerk. En je ervaart, die preek is voor mij. Het is alsof ik volstrekt alleen in de kerk zit. Alsof de dominee de preek speciaal voor mij heeft voorbereid. Alsof ik Christus zelf tot mij hoor zeggen, kom tevoorschijn uit je zondige schuilplaats, want vandaag moet ik in jouw levenshuis verblijven, vanaf vandaag om er nooit meer vandaan te gaan. Mensen, dat is nou verkiezing, hè? Goddelijke verkiezing, dat is dat God jou op het oog heeft, jou tot geloof wil brengen in Jezus Christus. En daarom de omstandigheden zo leidt, dat jij het evangelie hoort en gelovig aanneemt. Is het u al gezegd? Heden moet ik in jouw levenshuis verblijven. Misschien wordt deze dienst voor u wat dat betreft een buitengewoon, omdat u het voor het eerst uit Christus eigen mond mag verstaan. En dan? Wilt u uit uw schuilplaats met Zacchaeus tevoorschijn komen, uw eigen plekje in de vijgenboom? Wilt u op Christus' liefdestem ingaan als hij het u zegt, ik moet vanaf vandaag in jouw levenshuis verblijven? En dan gaat het bij Zacchaeus heel vlug, hè? Voor het besef van sommigen misschien te vlug, hè? We lezen niet eerst van uitgebreid zonder besef om daar lang over na te denken, om dan Jezus aan te nemen, helemaal niet. Zacchaeus verlaat direct zijn schuilplaats ontvangt Jezus met blijdschap. En dan pas horen we hem over berouw vanwege alles wat misgegaan is. Beste mensen, daarin zit voor ons ook een les. Namelijk dat de Heere met ieder van ons, met ieder van zijn kinderen een eigen weg gaat. Er zijn mensen die, zoals gezegd wordt, er diep doorheen worden geleid. Die hun ellende uitgebreid leren kennen. En die dan pas bewust tot Christus komen en durven komen. Maar er zijn ook anderen die direct het blijdschap mogen aannemen en pas later aan de voet van het kruis veel meer inzicht krijgen in hun verloren staat voor God, in hun zondaarsbestaan. Wij moeten respecteren dat de Heere zijn kinderen op 1000 verschillende manieren tot geloof brengt. Dat moeten we respecteren in elkaars leven, zonder elkaar de maat te nemen. Dat moeten we ook respecteren in ons eigen leven. Want ik denk dat soms ook wel eens, hè, als ik iemand hoor die heel bewust kan vertellen hoe hij tot Christus gekomen is, hoe de Heere de weg naar de heiland heeft geleid, dan denk ik ook wel eens, zou ik ook wel willen. Als je het gewoon kon vertellen, kan het niet. Ik weet niet precies hoe de Heer in mijn leven gewerkt heeft. Maar het voornaamste is dat hij gewerkt heeft. En dat ik bereid ben om te respecteren dat de Heer met mij een heel andere weg gaat als met de Zacchaeus of met u. Wat ook zo mooi is, is de blijdschap waarmee Zacchaeus de heiland ontvangt in diens huis. Blijdschap die er altijd is wanneer een verloren zondaar thuis komt. Dat lezen we in het evangelie, hè? Bijvoorbeeld Lucas 15. De weduwe die het penningske vindt, de herder die het schaap vindt, de vader die zijn verloren zoon thuis ontvangt. Dan is er blijdschap bij degene die vindt. Bij Zacchaeus, die gevonden wordt door Christus, is er ook sprake van blijdschap. Blijdschap is er bij degene die zoekt en vindt en bij degene die gevonden wordt. Als er sprake mag zijn van thuiskomen. Blijdschap is zo wezenlijk. Maar blijdschap wordt in Lucas 19 niet bij iedereen gevonden. Dat is zo pijnlijk, hè? In Lucas 15 morren de fariseeën en schriftgeleerden al. Deze man ontvangt zondaars en eet met hen. Het rumoer neemt in Lucas 19 nog verder toe. Allen die het zagen morden onder elkaar. Ze morden onder elkaar. Hij is bij een zondig man binnengegaan om daar zijn intrek te nemen. Hoort u allen? Daarnet stonden ze nog te juichen voor Jezus die Jericho binnentrok. Wat waren ze blij hem in hun midden te hebben. Van heel die blijdschap is niets over. O, laat Jezus er zijn voor zondaar. Laat hij er zijn voor erge zondaren. Maar niet voor de ergste zondaar van Jericho die daar in dat huis woont. Zacchaeus, laat Jezus bij hem in de buurt blijven. En als hij toch bij hem binnengaat, wordt daar schande van gesproken. Blijdschap tegenover gemor. Welk van beiden wordt het voor u? Kent u in uw eigen leven al de blijdschap dat u gevonden bent door de heiland uit uw zondige schuilplaats tevoorschijn geroepen? Bent u al blij omdat u gevonden bent zoals het verloren schaap, zoals het penningske, zoals het muntstuk? Of blijdschap omdat u thuis bent gekomen zoals de verloren jongste zoon? Kijk, dan is er weinig reden tot gemor. Gemor omdat de heiland grote zondaren ontvangt en omarmt. Moeten we als kerkmensen altijd vooruitkijken. Het gevaar bestaat altijd weer dat we gaan morren. Omdat we denken, wat moet die in de kerk? Iemand die er jaren niet geweest is. En hij gaat ook nog eens op mijn plaats zitten in de kerk. Dan is lijden helemaal in last in sommige kerken. Als iemand op mijn plaats is gaan zitten. Er is een spotprint van, wist u dat? Dan zie je een totaal lege kerk, waar één persoon zit. En dan staat er een mevrouw naast die meneer. Meneer, u zit op mijn plaats. Nee, maar weet je wat erachter zit? En dat is zo erg. Dat we in feite morren als de heiland verloren zondaren bezig is tot zich te trekken. Kerkmensen worden vaak arrogant gevonden door de buitenwacht. Jullie denken dat jullie beter zijn. En dat is misschien iets om over na te denken. Of dat misschien toch niet klopt. En ik zeg u, daar waar we blij zijn omdat we zelf gevonden zijn, gaan we ernaar uitzien dat de blijdschap zich vermenigvuldigt, omdat ook anderen gevonden worden. En daar zal van dat gemor weinig sprake meer zijn. Zacchaeus, de oppertollenaar, de toeschouwer, de aangesprokene en als derde de gelovige. De deur gaat dicht van huizen, Zacchaeus. En wat zich daar nu achter de voordeur afspeelt tussen Jezus en Zacchaeus? Ik denk dat er gegeten is. Want daar waar verloren zondaren hun heiland vinden, daar waar hij in hun midden wil zijn, daar wordt gegeten. Zo begint Lucas 15 met die bekende drie gelijkenissen dat Jezus zondaars ontvangt en met hen eet. Dat is een kernpunt van Christus' bediening geweest, dat hij zondaren ontving en met hen aan tafel ging. Een hele reeks van maaltijden die culmineert in die laatste maaltijd met zijn leerlingen, het laatste avondmaal, als Jezus de tekenen van zijn offer, brood en wijn, aan zijn leerlingen uitdeelt. Dan geldt eens en voorgoed, Jezus ontvangt zondaars en eet met hen. Zondaars voor wie hij straks aan het kruis zal gaan. En dat is nog de essentie van elk avondmaal, als we dat in het midden van de gemeente mogen vieren, dat Jezus de Zacchaeussen van 2016 ontvangt en met hen wil eten en drinken. De maaltijd staat voor Gods genade en vergeving in Jezus Christus. En zo, beste mensen, heeft Jezus met Zacchaeus gegeten. Laten we daar maar van uitgaan. Zacchaeus heeft in dat vreugdemaal mogen delen. En ik zie hem opstaan zo onder die maaltijd. En ik hoor het hem zeggen: zie, de helft van mijn goederen, heren, geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. Wat vindt u daar nog van? Hij gaat erbij staan. Onder de maaltijd, zo stel ik mij dat dus voor. En dan zegt hij het hardop. Niet stilletjes, even in het oor van Jezus, die waarschijnlijk naast hem zit. Of licht, aanlicht, dat deed ze in die tijd. Hij zegt het hardop, dus het valt op. Is Zacchaeus daar soms op uit? Op de publieke goedkeuring van mensen en van God. Wil hij toch nog een beetje presteren? Zijn eigen redding verdienen? Dat is het niet. Want de redding heeft reeds plaatsgevonden. Zacchaeus, die vanuit goddelijke verkiezende liefde immers tevoorschijn geroepen is uit zijn schuilplaats, die Jezus mocht ontvangen in zijn levenshuis. Wat we hier lezen is het geloof waarmee Zacchaeus die redding door Jezus omarmt en zich toe-eigent. Het is het geloof dat de ontvangen redding aanneemt. En dan heeft dat geloof wel een bepaalde vorm. Blijdschap is er essentieel voor. Maar ook berouw vanwege de gedane zonde. De hartelijke bereidheid om die zonde vervolgens naar vermogen ook goed te maken, op een royale manier zelfs. En de bereidheid om te delen van eigen overvloed. Beste mensen, als wij persoonlijk het geloof in Jezus Christus mogen kennen, is dat hopelijk wel wat meer dan alleen een idee tussen onze oren. Een gevoel of een mening. Dat geloof dat de Heere van ons vraagt, heeft hopelijk toch enigszins die vorm van Zacchaeus. Dus van dat geloof van Zacchaeus. Dus dan kennen we de blijdschap. Dan hebben ook wij berouw over onze zonde. Iets dat zich een leven lang verdiept. En vanuit dat berouw ook de bereidheid om het royaal goed te maken met de mensen die we pijn gedaan hebben. Want wat is berouw waard als we op een gegeven moment niet op een ander durven afstappen en het in orde willen maken. Naar ons vermogen. Het zijn soms zaken die je niet goed kunt maken, omdat het eenvoudigweg te laat is, omdat er geen overleden is, of omdat die ander niet wil. Maar als er niet de bereidheid is om van onze kant alles te doen, royaal, zoals ons ook royaal vergeven is, viervoudig vergeven is, om vervolgens ook royaal uit te delen aan de mensen die het nodig hebben. Want als wij geestelijk zo arm waren en in Christus zo rijk zijn geworden, is er dan geen reden, alle reden, om anderen om ons heen, veraf en dichtbij, rijk te maken. Te doen delen in onze rijkdommen. En daar reageert Jezus heel positief op. heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze zoon van Abraham is. Want een ware Israëliet, een ware nakomeling van Abraham ben je pas als je hem navolgt in zijn geloof. Zoals ik dat geloof van Zacchaeus net geschetst heb. Je bent niet zomaar een Israëliet. Niet alles is Israël wat uit Israël afkomstig is, zal Paulus later ook opmerken in zijn Romeinenbrief. En dat is terecht en dat is ook een vraag aan ons, hè, want we kunnen lid zijn van de kerk, voor het oog mijn levend kerklid. Maar wordt bij ons dat geloof gevonden dat ons werkelijk een kind van God maakt, medeburger van het volk van God. Is dat geloof er bij u, dat geloof dat dankbaar blij reageert op de ontvangen redding, op Jezus' goddelijke verkiezende liefde, dat berouw kent, dat het goed wil maken, dat uit wil delen, wordt dat geloof bij u gevonden, dan kent u Jezus echt. Hij die niet kwam voor de vromen, voor wie hem niet echt nodig hebben, maar die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Amen. Zullen we bidden. Heren, dat we het maar verstaan mogen hebben. Voor het eerst of opnieuw. Dat u in ons levenshuis te gast wilt zijn, Heere Jezus. Ja, meer dan te gast wilt zijn. Dat u er permanent wilt wonen. Nu en tot in eeuwigheid. Want Heren, zonder u is ons levenshuisje leeg. Al lijkt het nog zo vol met vrienden, gezelligheid, uitgaan, feest en vrolijkheid. Maar ten diepste is het dan leeg. We bidden u, Heere, dat we persoonlijk de lokroep van de Heiland mogen verstaan. Bereid zullen zijn om onze zondige schuilplaatsen op te geven. Maar we denken ook aan de buitenwereld. Misschien wel gewoon aan onze eigen kinderen en kleinkinderen. Maar ook aan de inwoners hier van Noordwijk die in grote meerderheid aangeven geen behoefte te hebben. Geen eeuwig gebrek in hun leven te kennen. Heren, als u aan hen voorbij trekt en hen persoonlijk aankijkt en toespreekt, dan kunnen er wonderen in hun levens gebeuren. En dat is waar we u om bidden, heren. Dat er velen tot geloof mogen komen hier in Noordwijk. En dat u het getuigenis van deze kleine gemeente daartoe ook wilt gebruiken en zegenen. Wat zou het groot zijn, heren, als u ons verblijdt door uw daden in de harten en levens van mensen, ook hier in Noordwijk in 2016. Zegen degene die leiding geven aan deze gemeente, de broeders van de kerkenraad. Anderen die zich op welke manier dan ook inzetten voor deze gemeente. Zegen de inzet, ook waar die soms volharding vraagt gezien het kleine getal. Wilt u met de zieken zijn nogmaals. Nogmaals noemen we u de naam van zuster Lindhout. Maar ook van anderen uit het midden van de gemeente. Van dierbaren, liefsten soms die we om wie we zorg hebben. Heren, wees ons zo nabij ook in de week die voor ons ligt. Als we moeten werken of gewoon ons eigen leven weer leiden. Dat we daarin ook mogen ondervinden dat u het bent bij wie hulp te verkrijgen valt. In tijd en eeuwigheid beide. In ziekte en gezondheid, in rijkdom en armoede, in leven en in sterven. Om Jezus wil. Amen. We zingen na de collecte uit de evangelische liedbundel 356 lied, 356 uit de evangelische liedbundel. Herr lasst uns sagen, ich segne euch und behüte euch. Wij gaan hier vandaan onder de zegen van de Heer, die ik in zijn naam op u mag leggen. Ontvang die met een open en gelovig hart. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u licht en neemt zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en hij geeft u zijn vrede. Amen.